Ik had nog wat willen zeggen, daar is maar één keer een kerkgebouw geweest in heel Afghanistan. En die is afgebroken. En in die kerk heb ik gepreekt. En op de eerste rij op de grond zat een jonge evangelist, een blinde evangelist. Hij is mijn vriend geworden. Ze hebben hem vermoord, doodgemarteld in de gevangenis. Er is nooit meer een kerkgebouw gekomen. Ik weet niet of we erover gaan praten. Ik zie dat jullie zo'n ding, zo'n kaart op de stoel hebben. Dat gaat denk ik over geld, ja. Zal wel. Maar daar praat ik nooit over. Okay, nog niet. Nee, maar daar kan ik wel wat op kwijt. Zo, mijn apocryfen. Asje maar nou. Want in Noord-Holland, waar ik vandaan kom, de kop van Noord-Holland, daar sprak ik wel eens in een kerk. En er was een broeder, een zakenman, die zegt, dat is wat met die Anne. Hij praat nooit over geld, maar als je klaar is met de preek, dan moet je alles geven. Dus, zie maar. Twee boekjes mag ik aanbevelen, ik kan er meer doen. Nee, niet naar Nineveh. Dat is een heel diepgaande, eenvoudige, originele studie over Jona. Want God zei in Jona 1, vers 1, maak op, ga naar Nineveh, want daar is het hoofdkantoor van Al-Qaeda. Want Nineveh was Al-Qaeda toen, voor de Joden. En dat hij niet wou, dat snap ik wel. Ik wil ook niet altijd. Maar als Gods hand op je ligt, dan ga je. Dan heb je geen keus. En daar heb ik dan ook een boek bij me, Geheime Gelovigen. Het zal ergens op de boekentafel liggen daar. En dat zijn de geschiedenissen van mensen die ik allemaal ken, allemaal vrienden van me. En hoe dat met hen gegaan is, nou ja, dan moet je dat boek kopen. Wat ik zeggen wou. Een keer had iemand iets gedaan, ik weet niet wat, het is een verhaal. En hij werd veroordeeld door de rechter om de rest van zijn leven door te brengen op een onbewoond eiland, met geen enkele kans om er ooit vanaf te komen. En de rechter zag hoe dat hem terneerdrukte en die man zei, maar oké, je mag één boek met je meenemen. Eén boek. Wat voor boek zou je meenemen? En die man, die wist het heel gauw. Ik neem de Bijbel mee. Ik zou het je willen vragen, als jij zo veroordeeld zou worden en je mocht één boek meenemen, wat voor boek zou je meenemen? Nou zeg het maar niet. Want als je dan zegt de Bijbel, dan zeg ik, wat stom is dat. Want wat moet je nou met een Bijbel, als je nooit van het eiland af kunt, als je met niemand kan zingen, met niemand bidden, met niemand getuigen, als je helemaal niet inzetbaar bent door God om de leidende kerk te helpen, om deel te nemen in de wereldwijde evangelisatie. Wat moet je dan in godsnaam met een Bijbel? Dan word je zo hemels dat je voor de aarde niet meer bruikbaar bent. Dus die man zei niet een Bijbel. Want ik heb een betere raad. Hij zegt, ik neem een boek mee over hoe je een boot kan bouwen en navigeren. En over de zee weggaan naar een land waar ik weer mensen ontmoet en waar ik de Bijbel kan lezen en nog 1000 andere boeken. waar ik kan leven naar de wil van God. Want als ik niet naar de wil van God leef, dan is mijn opgeslotenheid op een onbewoond eiland. En een heleboel gemeentes zijn ook nog van die onbewoonde eilanden. Onze taak ligt daar. En dat hebben we vanmorgen al veel gehoord en gezongen. Die leidende kerk. En er zijn twee woorden die ik zou willen benadrukken vandaag. En dat is dat woord volharden. Als er één boodschap nodig is voor die leidende kerk, zowel in Syrië als in Afghanistan, in nog 20, 30, 40 andere landen, overal denk ik ook wel waar Open Doors werkt. En veel landen, veel van die landen waar ik gewerkt heb, ik heb ook veel in Syrië gewerkt en in Afghanistan. Daar ga ik straks meer over vertellen. God wil ons toerusten om ons op die landen te richten en daarover wil ik dan ook spreken, zodat wij inzetbaar zijn, maar dan ook een boodschap hebben en dat we ook weten waar we naartoe moeten en dat we weten wat we daar moeten gaan doen. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook in deze tijd waarin wij leven en waarin al die, niet al, maar bijna al die vervolging en die oorlog en die oorlogsdreiging toch van de kant van de islam komt, dan kunnen we samen uitzoeken hoe dat dan komt dat het daar vandaan komt en wat wij eraan kunnen doen. En erover praten wat we hadden moeten doen om dat te voorkomen heeft geen zin, want het gebeurt. En waar is onze strijdbare en inzetbare en de mogelijkheid om die boodschap te brengen? Ik wou dat ik daar een paar uur over kon spreken, want ik zie helemaal geen problemen. Maar ja, je hebt van die mensen. Ik vind dat je overal kan komen. Ik vind dat je overal de boodschap kwijt kan. Ik vind dat je elke terrorist benaderen kan. Ik vind dat je naar elke leider toe kan gaan om van Jezus te vertellen en te zeggen dat wij niet de God van wraak dienen, maar de God die vergeving aanbiedt. Dat heb ik in het Witte Huis gezegd als ik daar preek. Maar dat zeg ik ook bij de Taliban als ik daar preek. Dan zeg ik ook dat wij niet de God der wraken dienen, maar de God die vergeving aanbiedt. Een God die een nieuw begin wil maken met iedereen. Of je nou kerkelijk bent of niet, of je nou christen bent of moslim. God die wil dat nieuwe begin maken. Maar waar zijn die werkers? Volharden. En daarom hebben wij die boodschap ook heel sterk in ons programma, omdat wij willen dat wij moedige mensen worden. Ik las net een kort verhaaltje van Max Lucado. Een legende uit India vertelt over een muis die bang voor katten was. Dat vertelde hij aan een tovenaar en die stemde ermee in en die veranderde die muis in een kat. Zijn angst verdween totdat hij een hond tegenkwam. En dus veranderde de tovenaar hem in een hond. De muis die kat werd, die hond werd, was tevreden totdat hij een tijger tegenkwam. Voel je hem aankomen? Dus veranderde de tovenaar hem opnieuw in datgene waar hij bang voor was. Maar toen de tijger kwam klagen dat hij een jager gezien had, weigerde de tovenaar hem te helpen. Ik zal weer een muis van je maken, want je hebt het lijf van een tijger, maar het hart van een muis. En eigenlijk zitten we in die situatie. Want we weten het niet meer, we durven niet, we gaan er niet meer op af. Terwijl juist de wereld zo vol is van mensen die ten strijde trekken, een heilige strijd, denken ze, een zeer onheilige strijd, de vernietiging van mensen. En denk niet alleen dat de Soenieten en de Shiiten het doen, want de Amerikanen en de Nederland en NAVO doet het ook allemaal. Met wie je niet eens bent, die moet je opruimen. Jezus zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Waarom zijn de mensen zo onrustig? Omdat ze toch niet weten wat ze doen moeten. En dan moeten wij, en dat is specifiek de taak van Open Doors, en daarom vraag ik wel om hulp. Om meedoen. Te bidden en te strijden met ons. mee te doen met die nachten van gebed en de zondag van de leidende kerk zoals vandaag. Zodat wij de mensen daar kunnen bemoedigen. Wat hebben ze daar in Syrië een bemoediging nodig? Wat hebben ze daar in Afghanistan een bemoediging nodig? Wat hebben ze, ja waar niet dan? Volharden. Jongens, jullie moeten volharden, maar wij kunnen niet eenzijdig zeggen, je moet volharden, als er van onze kant niet betrokkenheid is. Want als je als op een eilandje moet leven, zoals die man in een onbewoond eilandje, wat heeft die man te volharden? Wie bereikt hem met die boodschap? Betrokkenheid. Je kunt niet zeggen volharden als je niet betrokkenheid toont. Dat zijn twee benen aan één lichaam. Je moet daarin je werpen. Ik weet dat ik nog eens een keer in, ik sprak er vaak in de Arabische talenschool in Amman, Jordanië, waar veel zendelingen Arabisch leren, ook de mensen van Open Doors zijn daar geweest. Ik kwam daar vaak spreken en een keer komt er een jonge Egyptische student bij me. En hij zegt, ja, ik ben nu klaar met mijn studie hier. Maar ik durf niet terug naar Egypte. Dan nemen ze me gevangen. Ik zeg, je moet terug. Want God heeft je de taal en de contact en de cultuur en de kennis en de opdracht gegeven. Jij moet terug naar Egypte. Hij zegt, ik durf niet. Ik zeg, toch moet je terug in je eigen land, je eigen volk, getuigen van Jezus zijn. Dat ze allemaal leeglopen, dan heeft Egypte geen christenen meer. Jij moet daar zijn. Maar als ze jou pakken en gevangen zetten, dan kom ik bij je. Dat heb ik beloofd. En dat meen ik, ik zou het ook gedaan hebben. En ik ga vandaag geen verhalen vertellen van al die gevangenen, maar gevangenissen waar ik geweest ben om ze te bezoeken. Maar dat doe ik. Als ik dat beloof, dan doe ik dat. Hij is teruggegaan. Hij is niet gevangen genomen. Want vaak word je door angst van de dreiging van de boze weerhouden om ervan om de wil van God te doen. Zo vaak, vanaf het begin van mijn reizen in Oost-Europa, mijn allereerste reis met mijn allereerste auto, die beroemde Volkswagen, weet je nog, van kruistochten toen. En ik was in Joegoslavië en daar ontmoette ik jonge mensen en allemaal, wij willen weg, wij willen naar Amerika. Ik zei, je mag niet naar Amerika, want als je dat doet, dan raak je je geloof kwijt. Maar, zei ik zal bij je komen hier om je te bemoedigen, zodat je kunt volharden. Mijn betrokkenheid wordt de garantie dat jij door kunt gaan met dat leven hier. En daarom nogmaals, er is geen volhardingsboodschap van onze kant als er geen betrokkenheid is. Ik zal bij je staan. Ik ga voor je bidden. En dan vraag je af, hoe kan ik dan helpen? Ja, hoe kunnen wij nou vandaag de dag in Syrië helpen? We zien het land bijna exploderen. We weten niet meer wie tegen wie vecht. Het zijn allemaal aan het vechten. De christenen zijn nog steeds aan de kant van de regering van Assad. Maar er zijn ook daar. En dan hebben wij één boodschap allereerst. Het boek. En Open Doors is voor alles een bijbelzending. Die bijbel moeten we brengen, want de bijbel, dat wordt genoemd in die bijbel door de bemoediging van de schriften. Romeinen 15 vers 4, u hoeft het niet op te zoeken. De bemoediging van de schriften. Wat is het geweldig als je in welke omstandigheid, waar je ook bent en hoe je ook voelt, dat woord mag openen. Ik doe dat elke ochtend, dat mag u best weten. Ik ga door een serie Bijbelse dagboeken in de loop van de ochtend. En het allereerste wat ik doe, is een Bijbels dagboek van de dagtekstenboekje van de zendingsgemeente in Zeist. Dat doe ik dan waarschijnlijk met mijn koffie. Vaak is dit het eerste, vaak is de koffie, vaak gaat het samen. Maar je moet een goed begin maken. En vanmorgen was het zo mooi. Prachtig dat woord wat ik even door wil geven. Jonge strijders worden moe. Oudjes ook hoor. En raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt en hij wordt niet moe. Halleluja. Is dat geweldig, mensen? We zijn niet op weg naar een thuis voor ouderen vandaag. Om daar in een hoekje achter geraniums. Dat doe je thuis. In het thuis heb je geen geraniums meer. Ik kan alleen maar zitten wachten op waarop. Blijf doorgaan, want wij hebben een boodschap van volharden. En dat zeggen we daar, in Syrië en in Afghanistan. Maar we zeggen het ook tegen elkaar. Volharden, niet opgeven, het beste komt nog. Dat was Corrie ten Boom die dat altijd zei. Het beste komt nog. En dat is zo geweldig, dat die bediening van het woord, de boodschap is ook van de leidende kerk, dat woord mogen we brengen, omdat wij een Bijbelzending zijn. Het gaat om die Bijbel. Niet om wat wij denken over die Bijbel, maar over die Bijbel. En laat God dan zelf dat woord uitleggen. Ik heb, dat weet u misschien, veel in Rusland gewerkt vroeger. Ja, waar heb ik niet gewerkt? Ik was in 125 landen, dus ik ben de tel een beetje kwijt. En ik weet ook niet meer precies waar wat gebeurde. Maar elke dag was een avontuur. En op een keer was ik in een baptistenkerk in Rusland. En vertelde de voorganger dat een keer was hij daar aan het preken. En toen kwam er een broeder naar voren. En die had een papiertje in zijn handen en dat liet hij zien aan de voorganger. Hij zei, broeder, is dit echt? En de voorganger nam dat papier in zijn handen. Hij zei, dit is echt, man, dit is een bladzijde uit de Bijbel. En die man die drukte het aan zijn hart en zei, oh, ik wou dat ik wist wat God op de volgende bladzijde geschreven heeft. Die mensen heb je ook nog steeds. Die dat niet weten. En daarom zijn wij een Bijbelzending. Daarom maken we dat woord van God beschikbaar. Daarom heb ik zo'n respect voor en veel contact met mensen die de wildernis ingaan om de Bijbel te vertalen in de talen van de stammen die nog geen woord van de Bijbel hebben. En er zijn nog vele, vele talen. Vraag me aan de Wycliffe mensen. Ik ben zelf ook lid van Wycliffe. Die nog niet eens één vers van de Bijbel hebben. Dat woord moeten we beschikbaar stellen. Want anders dan kunnen ze nooit verder komen. En dan kunnen ze nooit weten, als ze al één bladzijde hebben of één woord opgepikt hebben van de radio, wat God op de volgende bladzijde geschreven heeft. Maak ook zeker dat je de hele Bijbel leest. In Open Doors heb ik onze werkers jarenlang gezegd, zorg dat je elk jaar de hele Bijbel doorleest. Ik zou het ook hier willen zeggen. Want in dat stukje wat je dan niet gelezen hebt, daar kan net toevallig jouw naam en adres in staan. En instructies wat jij moet doen met je leven, maar je hebt het overgeslagen. Want wie leest er nou nog die profeten en zo? De hele Bijbel. En als je dat echt doet met aandacht en toewijzing, dan zul je waarschijnlijk, zoals ik, vinden dat één keer de Bijbel doorlezen lang niet genoeg is. Want voordat je halverwege het jaar bent, heb je die Bijbel al uit. Dan begin je gewoon opnieuw bij Genesis 1. En dan lees je hem dus twee keer in een jaar. Waarom niet? Ik heb dat jarenlang volgehouden. En nou kan ik het niet, want niet alleen mijn benen laten hem in de steek, maar mijn ogen ook. Dus die kleine lettertjes, die kan ik niet meer lezen. En dan zeggen de mensen, ja, dan moet je een grotere Bijbel nemen, jongen. Maar die is zo zwaar, dat kan ik niet meer tillen. Dus ik ben nu van mijn schema afgestapt. Maar ik denk toch wel dat ik het meer dan 50 jaar volgehouden heb. De Bijbel. Laat dat je doortrekken. Dan weet je in alle omstandigheden ook wat God zegt over deze situatie. Dan mag je profetisch worden ook in je handelen, in je plannen maken, in je denken, in je organiseren. Want het is gebaseerd op die Bijbel. En dan kan je alleen maar heel rijk en heel blij van worden. Volhard je. En het is een moeilijk woord. Ik was dat nog net even aan het lezen thuis. Hoe dat zo beschreven staat in een soort volgorde. In Matthäus 26, dat Jezus daar in zijn grote strijd in Gethsemane tegen zijn discipelen zegt, kon je dan niet 1 uur met me waken? Er zijn veel mensen hier vandaag, ben ik machtig dankbaar voor, waar er ook zoveel mensen in de nacht van gebed bij elkaar hier. Wat is dat moeilijk om dat 1 uur met Jezus te waken. En als Jezus ze dan betrapt dat ze toch een tukkie doen daar. Want wie wordt er nou niet slaperig aan het eind van een zware dag. En al die spanning, want het was enorme spanningen daar. Voordat Jezus gearresteerd werd en naar het kruis gebracht. Doodmoezakjes naar elkaar dan. En dan te horen van Jezus, kon je dan niet 1 uur met me waken? Kon het niet. Volhard je. Het is niet alleen een boodschap voor de leidende kerk, het is een boodschap voor ons, volharden. Wij moeten ook volharden. En dan komt die bende aan, met stokken en zwaarden om Jezus te arresteren. En wie loopt er vooraan? De verrader, Judas. En wat zegt Jezus dan tegen die verrader? Lees het maar na. Vriend. Hij is niet je vijand. Hij is je vriend, want als jij niet tot Jezus gekomen was, zou jij ook geen vriend van hem zijn en geen vriend van Jezus. Jezus noemt ons vriend toen wij nog vijanden waren. En die domme Petrus, eindelijk wordt hij wakker en hij pakt een zwaard, waar hij dat vandaan heeft weet ik ook niet, maar hij hakt daar van de ene soldaat zijn oor af. En het enige instrument wat die man heeft om de blijde boodschap te horen, dat hakt Petrus er nog af. Stom. Nou, daar zijn wij nou ook mee bezig in deze wereld. In plaats van de mensen in staat te stellen dat ze de blijde boodschap kunnen horen, hebben we een oorlog tegen de terroristen. Waar houdt dat op? In Amsterdam? Of in Rotterdam? Of in Veenendaal? Of in Syrië? Of in Israël? Of in Gaza? Wat is Jezus' reactie? Jezus bukt zich. Hij pakt dat oor op. Hij plakt het er weer aan. Anders kan die man zijn bril niet blijven zitten. En dat geluidsapparaatje. We hebben die oren nodig. Maar doen wij dat ook of nemen deel aan die militante houding? Vernietigen wie het niet eens is met ons. Terwijl heel de boodschap van de Bijbel is, heb je vijand lief. Vijand. Mij wordt ook vaak verweten dat ik hen mijn vrienden noem. Zeg, Anne, dat kan je niet maken. Echt niet. Jezus deed het. En als ik bidden moet voor mijn vijand en hebt uw vijand lief, hoe kan hij dan nog langer mijn vijand zijn? Heb ik echt wel eens mijn armen om ze heen geslagen en gezegd, je bent mijn vriend. De reactie toen in Gethsemane was dat de discipelen vluchtten. En in die vlucht verloochent Jezus. Wordt Jezus verloochend door Petrus. Ik ken hem niet. Lichaam van een tijger. Met de geest het hart van een muis. Er moet wel wat gebeuren met ons. Wij moeten veranderen. Wij moeten ons gaan inzetten met grote moed om zelf te kunnen volharden. En in geval u dacht dat ik toch nog de Bijbel zou openen en een vers lezen, nou dat doe ik dan. Uit 2 Timotheus 3. Dat is zo'n geweldig stuk daarover. 2 Timotheus 3. Vers 10. U ziet dat ik zelfs nog nu moeite heb met een tamelijk grote Bijbel. Maar goed. Je hoort me niet mopperen hoor. Ik zeg het aan de mensen vaak. Die oude benen willen niet meer. Maar dan zeg ik. Jongens, jullie hebben me 85 jaar lang trouw gediend. Ik ga niet zeuren. Het laatste stukje. Ja toch? Doorgaan. Volharden. Mensen, jullie moeten volharden. En wat lees ik hier? Gij daarentegen, zegt Paulus, hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Dat krijg je gelukkig hier ook. Wijze van doen, wat ik doe dus. Oei, oei. Ik zoek nog steeds mensen, een heleboel mensen die met me mee willen naar de Taliban. Want die komen steeds bij me, de Taliban. En die zeggen, Anne, kom toch om nog meer over Jezus te vertellen. Dat wist je niet, hè, dat Taliban godzoekers zijn. Maar niemand had het jullie verteld. Maar als je het één keer weet, zij vragen letterlijk, Anne, kom en vertel ons meer over Jezus. Wie zal ik dan zijn om te zeggen, nee, dat doe ik wel in Veenendaal in de kerk. Kom nou. Paulus deed het gelukkig anders. Mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, volharding. Hij gebruikt het woord ook. Vervolgingen en lijden die, zoals mij getroffen hebben in Antiochië en in Iconium en in Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Heere heeft mij uit alle gered. Wat is dat geweldig. Als je uit die bezoekingen gered bent, dat is een ervaring die je nooit zult hebben als je niet in de verzoeking was gekomen. Halleluja. De ervaringen met de Heer, die moeten wij niet uit de weg gaan. Je kunt je leven zo plannen dat je nooit een conflict hebt. Dat je van de eerste tot de laatste dag van je leven verzorgd wordt. Maar dat is het leven niet. Het leven is de kruisbanier. Deze wereld indragen. Dat is het leven. Uit die allen heeft de Heer mij gered. Trouwens, en daar gaat het nou om. Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Zo nou hoor je het dus van een ander. allen. Sommigen, allen. De eerste christenen staat er niet bij. Allen zullen vervolgd worden. Is dat ons voorland? Omdat God ons sterk wil maken, zodat met de troost waarmee wij getroost zijn, 1 Korinthe 3, 1 vers 3, ook anderen zullen kunnen troosten. De vertroosting die God aan ons geeft, is voor anderen bedoeld. Maar dan moet je wel daar naar de frontlijn gaan, om dat ook aan de mensen te kunnen vertellen. En willen vertellen. Ik was bij de Mujahideen. Ik kom daar nog steeds, hoor. Ik heb veel mensen gedoopt. Er zijn wel dagen, jaren, dat ik meer dan 50 Mujahideen gedoopt heb. Daar. En toen hadden we laatst een speciale dienst waarin wij een aantal van deze mannen die al bijbelonderricht gegeven hadden, ingezegend hebben om dienst te doen als evangelist en de voorganger. Daar. Niet hier. Daar. En toen gingen we met z'n avondmaal vieren. En de bisschop, die gaat, ze staan in een rij. Allemaal mannen die ik gedoopt heb. En dan geeft ze allemaal een stukje brood. En dan moet ik ze allemaal een slokje wijn geven. Wijn? Nee, dat drinken ze natuurlijk niet. Hebben ze ook niet. Ze hadden helemaal geen drinken. En daar staan ze dan in een rij. Dan kom ik langs. En het enige wat ik kon geven was één druif. Daar wordt die wijn van gemaakt. Een druif. En ik leg op elke hand een druif. En dan zie ik een hand, er zitten geen vingers meer aan. Dan denk ik, wie zou die vingers eraf geschoten hebben? Ik moet er niet aan denken. Dan eten ze die druif. Moet je ook eens proberen met de avondmaaldienst. In plaats van een slokje wijn of sap, een druif geven. Die gebroken, geperste druif brengt die wijn voort. Laat ze dat maar hier binnenin doen. En nu, een paar jaar later, bijna al deze mannen zijn al vermoord. Laat alsjeblieft niemand jaloers zijn op mijn bediening. Zoek je eigen bediening maar. Van de mensen die ik gedoopt heb en bevestigd in het ambt, zijn er zeker al 12 of 14 vermoord. Als je denkt dat het leuk is in mijn kantoor, laat dan je tranen maar thuis. Gaat het altijd door? Kan ik nog één verhaaltje vertellen, Kees? Eén verhaaltje, ja. Ja, dat is. Goed. Dat is Nederland, dat is Veenendaal, dat is overal in het Westen. Maar we waren in Kashmir. En Kashmir is niet één kerk. Is wat? Kashmir is niet één kerk, het is 100% moslim. Maar we hebben ergens aan de grens in Kashmir al een gemeente gesticht. En die wilden naar het binnenland. En hoe kom je in het binnenland? Ik heb erg veel gedaan om erin te komen. En dat ga ik u niet allemaal vertellen. Maar allemaal wilde, leuke plannen en zo. En eindelijk is het me toch gelukt. En ik hoopte alleen dat ze in Den Haag nooit zouden ontdekken wat ik aan het doen was. Want ze hadden mij opgegeven, de Mensenrechtencomité, dat ik minister was. En in het Engels, predikant is minister. Dus toen dat bericht bij de Kashmir-regering bekend werd dat de minister kwam uit Nederland, toen kreeg ik een staatsontvangst bij de president. En dan had ik een eigen groot gebouw waar ik mocht blijven. De koelkast zat vol met lekkere dingen. En de radio, televisie, alles was er, alles was er. Want de minister uit Nederland, wat een eer. Dus ik heb hem eerst een mooie Bijbel gegeven. En over Jezus verteld. Maar toen gebeurde er iets later in datzelfde land, een grote aardbeving. En in het epicentrum van die aardbeving hebben wij, dus Open Doors mensen, een ziekenhuis gebouwd. Want de wegen waren kapot, de bruggen waren weggeslagen, je kon er niet meer komen. Ik kon er alleen komen met een helikopter. En we hebben een ziekenhuis gebouwd en toen kwam de grote dag dat we dat ziekenhuis gingen openen. Want daar ons eigen team verpleegsters en onze eigen dokter van Open Doors deden fantastisch werk bij die mensen. In een land waar geen kerk is. En toen gingen we dat ziekenhuis inwijden en daar hadden de moslims een hele grote tent gebouwd. Zat vol met al die fundamentalisten, al die baardmannen en zo. Maar onze mensen zaten er ook daar rechts. Daar stonden een paar verpleegsters en daar stond de dokter. En ik mocht spreken. En ik heb ze over Jezus verteld. En ik zei, deze mensen, en ik wees naar onze verpleegster, ik zei, die zijn Jezus voor jullie. En zij zullen waarschijnlijk de enige Jezus zijn die jullie ooit zullen zien. En deze mensen die zullen hier blijven om Jezus voor jullie te zijn, totdat ook in jullie Jezus zichtbaar wordt. Zo lang blijven we hier. En ik heb nog verder geëvangeliseerd. Ik liep terug naar mijn stoel, moest voorbij de stoel van de minister-president lopen. Want dat was de volgende spreker. En hij zei, ik ben trots op Janne. Ik zei, nou, jouw beurt, man. Dus hij naar voren. En hij ging zo'n beetje alles herhalen wat ik gezegd had. Want hij wist niet meer wat hij zeggen moest. Na dat goede nieuws. En ik hoorde hem nog zeggen. Hij zegt, wij moslims zijn verondersteld een sterk geloof te hebben. Maar als we geen sterk geloof hebben, dan is er helemaal niks fout mee dat je naar de christenen gaat, naar het evangelie luistert en besluit om Jezus te volgen. De minister-president. Even later staan we buiten. Ik heb die foto bij me. Gaan we het lintel knippen om dat ziekenhuisje officieel te openen. En hier staat de minister-president en mijn persoontje en de bisschop. En dat gaat allemaal goed. Dat knippen, dat leren we natuurlijk. Dat zal de nieuwe koningin ook wel leren. Lintjes doorknippen. En toen we dat gedaan hadden, toen moesten we een duif loslaten. Het was een duif losgelaten. Hartstikke leuk. Zo'n witte duif krijgen. Dan moet je, hup, daar gaat hij. Er gingen drie duiven de lucht in, een van ondergetekende en dan de minister-president en dan de bisschop. En die fladderde omhoog en één van die duiven, ik weet niet welke het was, die vloog de lucht in, die kwam terug en die ging zitten op de schouders van de bisschop. Ik zei, man, dat is profetie. Daar mag je bezig zijn. Verbondenheid. Of het je wat kost, het kost je alles. Kost je nachtrust, alles. Maar wat is het geweldig als je het doen mag. En eigenlijk moet ik daar maar mee stoppen. Want als ik echt wel ga beginnen over die Taliban en zo. Wat heb ik daar een geweldige samenkomst mee gehad. En dan zegt ze, kom terug, vertel ons meer over Jezus. Bijbels gegeven. En dan komen ze in het geheim, die Taliban-leiders, kun je mij ook zo'n Bijbel geven? Maar dan stiekem dat niemand het ziet. Doe het maar. Dat woord van God, dat gaat het doen. Dat woord van God. En daar leggen mensen hun leven voor neer. En dat lees je dan in zo'n geweldig boek van geheime gelovigen. En daarin Lees maar het einde van Hebreeën 11. Door dat geweldige geloof zijn ze vermoord geworden. En de wereld was hun er niet waardig. Zo zijn wij in deze wereld. Het leven heeft geen enkele waarde voor je als je het niet leeft ten volle uit. Voor Jezus, zijn dienst en zijn lichaam in deze gemeente. Volharde mensen, betrokken zijn mensen. Dat mag je ook door Open Doors doen en andere organisaties. Er is geen concurrentie in het Koninkrijk Gods, dat zal ik je heel duidelijk zeggen. Dus we werken mee aan die geweldige opdrachtwezen. Daar laat ik het even bij, Kees. Genoeg. Dag. Oh. Hey, jongen.